Geachte luisteraar, thans volgt een nieuwe aflevering van De Blikjestelefoon.
Ja. Marusje Sietse, je hebt te vroeg op de knop gedrukt. Ik zat nog midden in een relaas. Oké, nou,
Even je soepje zo.
Ja, even mijn...
Oh, hij is heel goed gelukt hoor.
Oh, Sietse, je hebt jezelf overtroffen. Want hij heeft vandaag een cranberry boekweitsoepje gemaakt. Oeh, ja, dat stond lekker te stomen op zijn keramieke kachel.
Met kiemgroenten.
Ja. En we kijken nu naar buiten, waar op dit moment precies nul vogels fluiten. Tijd voor aflevering 10 van seizoen 3.
Het is gelukkig bijna klaar.
Ja. Je bent er weer bij je lievelingstechnologie podcast. En wellicht de laatste aflevering die we maken met Floris Heijing. Ik ben Sander.
En ik ben Floris. En wij zijn twee IT-dino's die alles denken beter te weten. We helpen jou de zin en onzin van technologie te scheiden aan de hand van het laatste nieuws. Maar ramen wij zelf onzin uit?
Vraag het niet.
Vliegen er een in het rot. Nee, maar even zonder gein. Ik spaar mijn eenden, want dit wordt echt een heftig half uurtje dit.
Oh, is het weer zover?
Ja, nou, dat als er hier geen eenden gaan vliegen in dit komend half uur...
Oh, dan verzamel ik ze ook. Mijn eenden verzamelen!
Dan vreet ik erin op. Want waar gaan we het over hebben deze keer?
Nou, de grote vrienden van de VT Wonen hebben weer hun gidsje uitgebracht. En ze zijn weer aan het voorspellen geslagen uiteraard. Ditmaal over het jaar 2026. Ja, en daar gaan wij eens even een blikje opwerpen.
Met VT Wonen bedoel jij?
Ja, uiteraard de firma Gartner.
Gartner.
Ja. Maar nu eerst...
De blikopener.
Sander, hoe is je afgelopen week zo gegaan? Zonder deze podcastsetting en zonder deze krappaal?
Nou, ik kan je vertellen... Het was een hoogtepunt.
Ja, een hoogtepunt.
De winkel die ik het meeste haat. Zou jij die eens eventjes kunnen duiden?
Bol of Intertoys?
Nee, het is een offline winkel.
Albert Heijn?
Blauw pand, groot blauw pand. Donkerblauw met gele letters.
McDonald's? Oh, de IKEA.
De nagel aan mijn doodskist. Want zo noem jij het ook wel eens. Dat is een soort menselijke fuik, hè?
Nee? Ja.
Wat noem jij? Je hebt er een speciale naam voor.
Weet ik even niet.
De commerciële escape room of zo heb je het wel eens genoemd, toch?
Ja, dat ik praat vaak harder dan dat ik denk. Dus dat kan zijn.
Nou, zo denk ik er ook over. Maar nu...
Wat ging je dat doen dan?
Nou, we zijn een camera aan het verbouwen. En daar wilden we een televisiemeubeltje in hebben. En daar hadden we eentje gevonden van de IKEA. Mm-hmm. En ik dacht, oh jee, aan me nooit niet. Mm-hmm. Dus, maar dat sinds COVID is dat best wel... ik was daar sinds COVID ook denk ik niet meer geweest. Dat kwam ik nu achter.
Dat is 5 jaar.
Ik die dingen bestellen en dan kon je ze dus tegenwoordig online ophalen.
Ah ja.
Weet je wat mijn in-and-out time was? Die heb ik getimed namelijk.
12 minuten?
4.
Ah, ja.
Auto naar erin gereden, bam, lift genomen, naar binnen gelopen naar het hokje. Dus een soort, als we het toch over China hebben, zo... Waar ze vroeger zeg maar het eten, daar kreeg ik nu al mijn spullen door. Ja. En ingeladen in de wagen en weer weg. 4 minuten.
Lekker.
Deur uit. Dus dat is mijn hoogtepunt eigenlijk. Dus dat je binnen 4 minuten in IKEA in en uit kunt zijn. Zonder door dus de commerciële escape room te lopen.
Want het inspiratiegedeelte...
Nee. Dat gaat aan mij voorbij.
Ja. Check. Leuk.
Had jij nog een hoogtepunt? Of
ja.
Wat?
Ja,
of niet?
Ja. Nou, we hadden een grote festiviteit aan huis Weging.
Een dikke vissa?
Een dikke vissa. Okay. Op vrijdag werd mevrouw Natri, die werd 40. En dus we hadden een groot feest met DJ en mensen. En een bar.
Een allround feest DJ?
Een allround feest DJ. Hij ging ook alle kanten op. Het was een tough crowd, denk ik, voor hem. Want het is zo'n... Ja, hij ging echt van Abba naar, weet ik veel, naar Hoempapa. Ik heb de Polonaise gedaan. Nee, maar het was echt een topavond. Het was echt leuk. En dus dat was vrijdagavond. Toen zaterdag opruimen, de boel schoonmaken, een beetje bank hangen. En toen zondag, toen was mijn zoon, die werd 11.
En dat allemaal in één weekend?
Allemaal in één weekend. Die kreeg dus niet zijn mobiele telefoon.
Hey, dat is volgend jaar pas.
Misschien zelfs nog een jaar later. Maar die kreeg Lego en het was zondag super druilerig weer. En dus we hebben lekker de hele dag zitten Lego zo'n treinbaan opgezet. En heerlijk. Dat was gewoon top. Dus heerlijk weekend gehad.
Typische regenachtige zondag.
Ja, fantastisch. Dan echt koud.
Lekker dan de kachel aan.
Ik vind het heerlijk.
Cranberry soepje maken.
Ik hou wel van deze tijd.
Bezorgde Blikken.
Ja, lieve luisteraar, in Bezorgde Blikken krijgt u inspraak. De lijn staat open voor alle vragen en verzoeken via de mailbox van mediahuis@decentra.com ter attentie van producer Sietse Postbus.
1272.
1272, AB. Ons bekende postbusnummer. Producer Sietse, zijn er nog blikken bezorgd? Komt hij weer met zijn briefje. Eens even kijken.
Onze JP.
Oei. Oei. Een anonieme user heeft commentaar op Sanders presentatiestijl. Ik zou het iets meer uit je hoofd leren. Zichtbaar van een blaadje aflezen is geen podcast. Ja. User, nou daar komt hier. User 0000001233321. Dankjewel voor deze feedback.
Ja, maar dat is altijd een zure.
Ja.
Maar je kan met zijn broer even.
User 0000001233222.
Nou, ik snap wel waar hij het over heeft, want ik heb ook dat stukje film gezien waarin je zichtbaar op je laptop zat te staren om even de boel even scherp te krijgen, want wij vertellen hier de waarheid en niks anders dan de waarheid. Dus.
Zat dat in een filmpje online?
Ja.
Oh.
Ja, weet je wat het is online?
Nee, hebt, zeg maar, ik ken dat niet.
Social media, dat is zeg maar een soort van open riool van waar mensen filmpjes op doen. En die vinden ze dan leuk. En dan, goed.
Nou, ik ga niks meer uit mijn hoofd leren.
Nee.
Wie doet dat nog? Dat doet niemand.
Nee. Ja. Okay. Nou, goede feedback.
We gaan er niets mee doen. Maar dankjewel. Zullen we anders eens doorgaan naar de blikvanger?
Ja, dat lijkt me een bijzondere trick.
De blikvanger.
Ja, we hebben het technieuws weer gevolgd deze week. Dat is ook zo'n klote zin. Deze moet er ook uit de volgende keer. Nee, luister het. Anders. Ik vind dit misschien wel de leukste aflevering van het hele seizoen. Want hier gaan we in de glazen bol kijken gewoon wat het komend jaar gaat gebeuren. Ik hou er wel van.
Je hebt helemaal gelijk, want de firma Gartner, u kent ze wel, de VT-woner van de IT. Ze hebben hun jaarlijkse voorspellingen weer uitgebracht. En dan gaan we vandaag eens even lekker in gras duinen. Om te zien wat er in de kristallenbol staat.
Hey, hoe gaan we het doen? Want het zijn er 10. Vorige keer hebben we afgeteld. Maar ik denk, nu is het niet per se een top 10 lijstje. Het zijn gewoon 10 goede dingen. Dus laten we gewoon bij 1 beginnen.
10 strategische trends voor 2026.
Ja.
Dus laten we gewoon bij nummer 1 beginnen?
Ja.
Oké, okay, daar komt ie. Producer Sietse, heb jij een mooie aankeiler?
Aankeiler.
ja. Hey. Nummer 1.
AI Native Development Platforms. Dat is echt goed. Oké, nou, als ik deze even mag duiden, want deze vond ik zelf namelijk wel erg leuk. AI Native Development Platforms vind ik wel vet, omdat dat dus gaat over de nieuwe manier van software ontwikkelen. Dus we zijn daar natuurlijk al best wel een tijd mee bezig met code schrijven en allemaal moeilijk. En toen kwam low-code waarmee je visueel blokjes kan slepen en dan op run drukken en dan doet hij het. En nu heb je de nieuwste variant daarin, wat ze dan vibe coding noemen, waarin je dus eigenlijk gewoon in menselijke taal praat en dan wordt de code gegenereerd. Dus hier zie je generaties van code, evoluties zie je gebeuren. En wat ik interessant vind is, die laatste, dat vergt echt dat je op een hele andere manier nadenkt over hoe je software maakt. Want als je AI native software development platforms, ja, dat is echt iets heel anders dan vroeger, waarin je if this then that in elkaar zat te klikken en dan op run drukte. En het is was laatst ook zo'n platform, die kwam ik tegen. Die dus voor al die users, hè, dus je hebt de paardenstaart, de pro-code developer, je hebt de hipster, de low-code developer. En is er zelfs wel de business iemand, die we dan de no-code dever noemen, die dus gewoon alleen maar gaat zeggen wat hij wil. Maar als het allemaal in één platform zou kunnen plaatsvinden, dus dat niet met 3 mensen zijn, maar dat dat 3 views van dezelfde digitale entiteit zijn, ja, dan denk ik dat je een heel vooruitstrevende manier hebt om weer nieuwe applicaties te maken. Wat was jouw take hierop? Ben je net zo enthousiast hierover? Of zeg je oude wijn in nieuwe zakken? Of?
Nou, eigenlijk is dat het wel een beetje natuurlijk. Want ik denk dat de mensen die ons low-code hebben verkocht,
hebben ons dit verhaal ook, maar dan tweeledig. En nu is hij drieledig.
De mensen die no-code verkocht hebben aan ons, die zeiden dat ook. Dus ik denk dat dit gewoon weer een nieuwe variant is. Wel op een andere manier. Hè? Dus eigenlijk wat we constant aan het doen zijn, is maatwerk softwareontwikkeling makkelijker maken. Mm. En dit is gewoon weer de volgende generatie van die toolset. Ik vond er een aantal dingen die ik wel interessant vond. Hè. Dus eigenlijk Gartner zegt altijd dan, oké, dan gaan we nog twee voorspellingen er tegenaan gooien. Mm. En dan zeggen ze, 80% van de organisaties zullen grotere software teams vervangen door kleinere software teams. En die worden dan geholpen door AI, die kleinere software teams. En dat gaat 80% zijn in 2030. Mm. 2030. En dat is wel een interessante, want daarvan zie je eigenlijk wel dat dat kan kloppen. Dus als je kijkt puur al naar pro-code of high-code teams versus low-code teams. Mm-hmm. Low-code teams zijn al een slag kleiner.
3, 4, 5 mensen misschien.
Ja, die zijn al een slag kleiner. En eigenlijk voorspellen zij dat deze AI development platformen daar nog meer een slag in kunnen maken. En eigenlijk wat ze zeggen ook is dat kleinere teams kunnen sneller leveren en meer. Ja. En dat is een beetje... Dus eigenlijk wat ze vergeten te vertellen binnen deze trend is, oké, dit is een evolutie van wat er al gaande was. Dus je krijgt nu weer een nieuwe set, eigenlijk gereedschappen tot je beschikking. Mm. Namelijk AI-mensjes, of AI-agenten, die jou helpen met ontwikkelen, waardoor je weer nog sneller kunt gaan.
Ja.
Eigenlijk waar ze vroeger zeiden met low-code van, oké, we hebben een gedeelte van het coderen hebben we uit handen genomen, want je kunt modulair eigenlijk software maken. Ja,
pleur en pleur.
Ja. Hebben ze hier ook een gedeelte van het nadenkwerk weggehaald. Ja. Omdat daar dan de AI voor je klaarstaat. Ja, en wordt dan volgens Gartner alle maatwerk, softwareontwikkeling, AI native ontwikkeld?
Nee.
Zij zeggen dat is 40% ongeveer. Dus 40% in 2030 is 40% van de maatwerksoftware is ontwikkeld door AI native platforms.
Mm.
En dat is nu, in 2025, is dat slechts 2%. Dus, oké. Producer Sietse, mogen we de tune weer?
Oké, stop dan.
Nummertje 2 is...
AI Supercomputing Platforms.
Nou, Floris, wat is dat dan?
Ja, dat zijn digitale goden die ze in de woestijn neerzetten. Omdat het land op is en de stroom op is. En dus daarom zijn ze nu massive nieuwe dingen aan het bouwen. Omdat zowel Amerika als China als andere... werelddelen willen de grootste supercomputer maken. En daarmee een soort van wat zij noemen de digital god maken. Gewoon eigenlijk dat waar alles op plaats kan vinden.
Misschien iets meer uitleg is dat we hebben natuurlijk in de een van de vorige afleveringen ook wel eens gehad over dat modellen trainen, dat heel veel rekenkracht en stroom vereist.
Ja.
En dit zijn eigenlijk platformen die eigenlijk gespecialiseerd zijn in het trainen van geavanceerde AI-modellen. En dit soort platformen komen dus ook steeds meer op de markt.
Mm-hmm.
Waarom is het nou trending, die AI supercomputing platforms? Omdat je eigenlijk ziet dat de vraag naar supercomputing is eigenlijk, die stijgt enorm. Omdat organisaties grotere en meer complexe modellen aan het maken zijn.
Ja.
Omdat de huidige zijn te gelimiteerd.
Oké, nou, we gaan door.
Nummer 3. Confidential computing. Dit bestaat al een tijdje. Ik denk dat Google het al een jaar of 3, 4 geleden geïntroduceerd heeft, dat concept. Confidential computing. En eigenlijk moet je het zo zien, is dat het operating systeem of de hardware niet meer weet wat de applicatie aan het doen is. Dat is eigenlijk confidential computing. En dat opent dus een legio mogelijkheden dat je gewoon op untrusted hardware je spullen kunt gaan draaien.
Hm.
In een vertrouwen, maar dat het nog steeds secure is. En AI-adoptie, daarmee heb je het nodig. Dus er is maar zoveel infrastructuur op de wereld. Als je dan confidential computing hebt, dan kun je meer van dat ijzer gebruiken.
Ja.
Ten opzichte van wat dat nu het geval zou zijn.
We gaan het zien. We gaan het horen.
Mag ik een andere? Ja! Ja, nummertje 4. Multi-agent systems.
Daar geloof ik dus wel in.
Wat zijn het?
Dat is op mijn bril. Nou ja, we hebben het natuurlijk wel eens gehad over agents.
En wie gaat er zonder bril weer naar China?
Nee, ik heb een extra. Een extra bril. Nee, we hebben het al eens eerder over agents gehad. Wat dus een soort van software robot is die handelingen uitvoert. Die op zichzelf dat kan doen. In het concept multi-agent system bouw je eigenlijk een bedrijf na. Omdat je meerdere agenten van die agents met elkaar laat praten. Daarboven ook weer een soort van traffickers. Dus je bouwt eigenlijk een organisatie na. Maar dan niet van mensen en afdelingen, maar van agents. En dat vergt dus best wel wat zo'n multi-agent system. Omdat je dus vanuit een eenzijdig bakje gaat, naar tussen twee bakjes, maar misschien zelfs wel naar het hele concept van wat als je een internet hebt, speciaal voor agenten, waar mensen bijna niet meer komen. Dan kom je op een soort van dark factory uit, gewoon daar waar geen mensen meer zijn, maar dan een digitale versie daarvan.
Ja, en dat noemen ze het Internet of Agents, hè?
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja, dat is het Internet of Agents. En eigenlijk, wat multi-agent systems zijn, die zijn een soort luchtverkeersleiding. Dus ja, die al die vliegtuigen op de juiste tijd en de juiste baan naar binnen en naar buiten loodsen.
Ja, ik denk dat er, ja, je hebt dus een trafficker agent, een uitvoer agent, een zus agent, een zo agent. Dat is eigenlijk niet anders dan hoe we afdelingen hebben gemaakt. Maar dan hadden we 60 mensen nodig voor diezelfde workload. Ja, nu heb je 1 supercomputer agent nodig. Even heel hoog over dit hoor. Maar ja, dan kom je op het concept multi-agent system uit, waarin die met elkaar in harmonie echt end-to-end bedrijfsprocessen kunnen uitvoeren of dingen kunnen doen.
Ja, hartstikke mooi.
Juist.
Kunnen we door naar nummer 5 op de lijst. Dat zijn de domein-specifieke language modellen. Nou, heer Weging.
Nou, dat is eigenlijk is die weer makkelijk uit te leggen. Ik vind hem best wel passend bij dat punt van net. Hè? Zo'n multi-agent system. Dus als je een specifieke taak hebt, dan moet je dus ook specifieke LLM's van die large language models erachter hebben, waarin je dus ook zo weinig mogelijk vervuiling van context hebt, zodat de instructies voor zo'n agent en de uitvoering daarvan, ja, ook binnen die kaders zich af kan spelen. En dus heb je domeinspecifieke dingen nodig. Denk aan zorg, denk aan wetgeving, denk aan overheid, denk aan, weet ik veel, productafkortingen, dat soort zaken. He, dus nu zitten we natuurlijk veel op het wereldwijde internet, waar gewoon de context is het internet, dat is ongeveer gewoon alles. Ja, daar zit dus ook heel veel bijvangst in, zeg maar. Terwijl als je meer op zijn agent wil kunnen vertrouwen, moet die zuiverder zijn, minder hallucineren en dus een scherpere set aan content hebben.
Nice. En wat zegt Gartner daar dan over? Die zeggen eigenlijk in 2028 al, 60%, meer dan 60% van de enterprise Gen AI modellen zullen domeinspecifiek zijn. Vooral de snelheid waarmee dat gaat vind ik wel interessant. Dus 60% van de enterprise Gen AI modellen.
Ik vind het zelf dus een hele goeie dat je dan uit dat hallucinatieding van dat autocomplete on steroids, hè? Dus als je de context zuiverder maakt, dan zal die ook eerder binnen lijnen blijven en dus nuttiger gedrag gaan vertonen.
Ja! Ja! Nummer 6.
Ja, dat, dat is de physical AI.
Fysieke AI.
En we hebben het natuurlijk heel veel over agents, dingen die je niet kan zien, die er misschien niet eens zijn. Physical AI, ja, dat zijn de echte dingen gewoon. Dus je hebt al een smartwatch, dat is al een ding natuurlijk. Je ziet die Meta-bril, die zie je opkomen tegenwoordig, dat ding van Meta en Ray-Ban, die bril. Maar ook vooral zelfrijdende auto's en, of drones. Dat zijn echt wel de dingen waarin AI wordt toegepast. En ik denk, ja, dat kom ik weer met China. Die hebben dat dus in de productiewereld heel goed toegepast. Die hebben dus heel veel van die robots die AI-driven, ofwel met een goed stukje software, maar die dus zelfstandig dingen kunnen doen, waardoor zij dat concept wat ze noemen dark factories, waarin je echt dus mensen nog alleen maar helpen voor als de robot uitvalt. En hier zie je dus eigenlijk hoe AI, al dus China, is AI hiervoor uitgevonden. Dus niet om plaatjes van Will Smith te genereren die slier te
vreemd. Zeg, had jij John Lynn ook uitgenodigd?
Oh ja, sorry.
Ben ik ook al helemaal, jij bent ook al helemaal koekoek. Ja. Nou, maar hou het eens dichter bij huis. Want volgens mij jouw nieuwste telefoon, die heeft ook al een AI-chip.
Ja, dat klopt. Ja dat hadden we laatst. Laatst hadden we zo'n momentje inderdaad. Dat toen hadden we een foto gemaakt van een groep. Alleen één iemand die zat net iets buiten de groep. Dat is gewoon niet handig. Maakt de foto lelijk. Dus echt binnen 3 kliks kun je die select and move. Dat is gewoon Photoshop, maar dan in 3 kliks, zeg maar. En ja, dat is ook gewoon AI, maar dan toegepast op een chip natuurlijk. Op deze Google Pixel 10 Pro. Wat is nummer 7?
Nummer 7. Preemptive cybersecurity.
En wat is dat?
Nou, dat is het tegenovergestelde van reactief. Dus eigenlijk wat zij zeggen, als jij in de wereld van AI, dus er is best wel veel AI die nu al jou aan het hacken is, samen met Darkuit. Hè? Dus Darkuit en al zijn hulpjes, die zijn jij nu...
Darkhacker 14.
En Darkhacker 14.
Dat is er ook.
Ja, dat zijn de jongens met Dark, die zijn ons nu aan het hacken. En eigenlijk zeggen ze, joh, in plaats van dat je nou reactief jezelf laat, als je gehackt wordt, dat je reactief gaat reageren, zeggen ze eigenlijk, de wereld gaat naar preemptive cybersecurity, dus je moet vooruit al jezelf beschermen. Ja. Dus eigenlijk heb jij dan ook een zag ik dat spelletje wat jij aan het doen was laatst. Dus jij hebt ook een legertje cyberagentjes, die jou proactief aan het beschermen zijn tegen
de boeven.
Dark Hacker 14.
Ja, ja, ja.
Ja, dus dat, maar dan zeg maar in een enterprise context.
Ja.
Dus dat is wat hier gebeurt. Dus eigenlijk is de battle AI tegen AI.
Ja.
Die komt eraan.
Hully versus Sully.
Ja.
In datzelfde hoekje hebben ze het ook over het concept Zero Day Vulnerability. Er was afgelopen juli, volgens mij was er iets, hadden gelezen dan van SharePoint, dat er dan een bepaald lek in zat.
Wanneer niet?
Dat was echt wel een grote, maar die moest je echt, hè, daarom dus die Zero Day, die moest je echt nu oplossen, omdat je niet kon wachten op een
10 vingers in de SharePoint-dijk.
Dat is wel vet, ja. Maar goed, dat soort dingen, weet je wel. Dus het punt ging eigenlijk over, vroeger, zeg maar, als je gehackt werd, dan kon je de boel verdicht zetten, pak je een backup en dan bel je een bedrijfje en die haalt je eruit, gijzelstoffen, weet ik hoe dat allemaal werkt. Maar het gaat nu zo snel dat je dus, ja, gewoon echt op de dag zelf moet je dat allemaal kunnen fixen. En dus daarom denk ik, is het van groot belang dat je dat ook een groepje beschermers buiten je tent hebt staan. En niet alleen maar als het gebeurd is, maar zorgen dat het niet gebeurt.
Volgens mij hebben ze weer iets verzonnen om onze zakken leeg te kloppen.
Nou, dat zal toch niet.
Want zo zijn ze.
Nee, dat zal toch niet.
Die bangmakers van de cybersecurity. Moeten eigenlijk Darkuit weer eens uitnodigen.
Ja.
Hoe zijn blik hierop is.
Nummer 8. Digital provenance.
Digital provenance. Nou, provenance, leg eens uit.
Provenance. Dat is bewijslast. Dat is authenticiteit. Eigenlijk een soort van gastenlijst. Dat als je interactie met data hebt, dat je daar ook op zat te wachten. En dat je dus de authenticiteit van die data ook ergens tegenaan kan waarborgen.
Het zijn ook een hele rij moeilijke woorden.
Nou, nee, ja, ik vond zelf gastenlijst wel gewoon helder. Van, staat u op de lijst, ja of nee? Had ik u verwacht, ja of nee?
Of niet.
Is dat niet?
Digital provenance. Dat is niet een digitale gastenlijst.
Nou, vind ik wel.
Ja, dat kan jij vinden, maar het klopt niet. Eigenlijk is het gewoon een super chic woord voor waar komt iets vandaan en hoe is het ontstaan?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk wat provenance is. En in de wereld van data en AI is het een beetje van, oké, waar komt de data vandaan? Wie heeft er iets veranderd? Wanneer is dat dan gebeurd? En kunnen we dat bewijzen als iemand ernaar vraagt? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje wat digital provenance is.
En wat ben jij bekend met die aankomende EU AI Act? Heb jij daar ooit iets over
te weinig in verdiept?
Ja, ik ook niet. Maar ik weet dat er iets komt waar dit ook deel van uitmaakt volgens mij. Zodat je het dus kunt vertrouwen.
Ja, hoe Gartner het verwoordt is het eigenlijk het paspoort van informatie.
Mm.
Of een object.
Oh, ja.
Dus eigenlijk krijg je gewoon een paspoort van oké. Deze brok informatie is echt. Of is niet echt.
Ja, precies.
Weet je wel, daar
want het zit vol natuurlijk met nep-info. En ik sprak laatst een verzekeraar. Toen vroeg ik je van hoeveel, gewoon nu, zeg maar. Hoeveel neppe bonnetjes krijg je nu al binnen? En ik weet niet, het was niet in een percentage uit te drukken. Maar dat gebeurde al gewoon echt wel op grote schaal, zeg maar. Dat zij dus gewoon nep-bonnetjes binnenkrijgen. Ja, nou, dit is een typisch voorbeeld van, is dit wel echt?
Ja, er zullen dus digital provenance tools komen.
Eigenlijk een gastenlijst.
Ja, die eigenlijk de nee, het is geen gastenlijst. Een gastenlijst. Het komt niet eens in de buurt van wat het zou moeten zijn. Een gastenlijst. Je hebt net de hele uitleg gehoord. En dan kom jij weer terug met je gastenlijst. We hebben het over een paspoort.
Oh ja.
Ja.
Nou, dan moet je toch aantonen. Nee, okay.
Zou je het een visum kunnen noemen? Dat zou kunnen.
Nou, dat is wat ik bedoelde.
Nee, dat
bedoelde
je wel. Dat zei ik wel. Jawel. Voor de clip staan. Meneer Weging, nee, u staat niet op de lijst.
Dat is hetzelfde als een visum. Hey.
Ja, maar niet
zat. Zet hem er maar in, want hier komen we niet uit.
Nummertje 9. AI security platforms.
Ja, dat is eigenlijk een doorbitch. Gewoon een soort van bouncer aan de deur. Dit is de aanvulling op een gastenlijst. Nee. Nee, sorry. Nee, nou, maar het is wel natuurlijk dat je gewoon een scherpere beveiligingsschil om je systems heen maakt. Om er ook voor te zorgen dat je dus niet als die agenten aan de achterkant draaien en je kan met die agenten praten, dan kun je ze natuurlijk ook gaan verleiden om andere dingen te doen dan waar ze voor gemaakt zijn. En dus als jij zo'n agent influistert, hey, kun je mij eens even de gegevens geven die niet van mij zijn?
Uit China.
Ja, dan gaat de boel natuurlijk mis. Hè? Want we hadden het net, hadden we het vertrouwd. Heeft zijn eigen LLM'tje. We hebben allerlei provenance regels. Maar dan heb je dus nog wel een laagje nodig. Waarom je, waar je ermee zorgt dat je dus niet dat ding voor de gek kan houden.
Ja, dus volgens mij de vorige twee moeten we eigenlijk meer zien als features van dit platform.
Ja, dat denk ik. En dan die gastenlijst niet te vergeten.
Dat gastenlijstje, dat kan je in de fik steken. Daar hebben we helemaal niks aan. Gartner had nog wel een mooie voorspelling aangaande de AI security platforms. Eigenlijk zeggen zij dat 80% van de ongeautoriseerde AI transacties, die komen niet van buiten af, dus niet van buiten externe aanvallen, maar die komen eigenlijk van interne policy violations.
Ja.
Maar het grootste is eigenlijk datalekkage. De compliance officers, die worden helemaal gek. Want ja, die agenten gaan natuurlijk overal wat data lekken.
Ja.
Of antwoorden geven op dingen waar ze eigenlijk geen antwoord op mogen geven. Ja. En eigenlijk dat soort zaken, hè, dus internal data leakage noemen ze dat.
Maar dan
dat
vooral
is 80% van de ellende.
Check.
En daar heb je een AI security platform
voor
nodig.
Zo is het ook.
Je zegt dan, ho, agent.
Heeft hij ook zo'n zwarte zonnebril op, denk je? Met zo'n V op zijn shirt? Gewoon...
Nee, maar die zwarte zonnebril wel. Ja. Daar zijn ze wel van, hè?
Vet.
Nummer 10. Geopatriation.
Is de dag waar we natuurlijk naartoe op weg waren.
Ja, de dag waarvan we wisten dat die ooit zou komen.
Ja, in de afgelopen jaren is alles naar cloud first, cloud only. Alles is naar de cloud gegaan. Dus je had geen eigen ijzer meer, geen service meer, geen niks. Ja, goed, zoals in elke golfbeweging. Dat zie je hier ook. Je ziet ze dus een beetje terugtrekken naar een soevereine cloud of een geïsoleerde regionale cloud of zelfs dus weer on-prem op je eigen datacenter of in een datacenter bij jou in de buurt.
Ja.
Dus je ziet daar een aankomende trend. Ik moet zeggen, ik heb dit nog niet in het wild echt meegemaakt hoor.
En jij roept net het woordje soevereine cloud. Misschien ook even goed voor de luisteraar om dat eventjes wat verder toe te lichten. Een soevereine cloud is een cloud waar de data in een bepaald land blijft. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke randvoorwaarde. En waar de wetten van dat land ook gelden. Yeah. En geen buitenlandse overheid daar toegang toe krijgt.
Mm-hmm.
En dat de lokale partijen de zeggenschap hebben over beheer en beveiliging. En dat gaat binnen 1 tot 3 jaar gebeuren. Doordat die sovereign cloud aanbiedingen je eigenlijk om de oren vliegen.
Mm.
Gaat 75% van de bedrijven gaat hun workloads naar een soevereine cloud brengen bij 2030. Mm. Nou, ik geloof daar echt helemaal niks van.
Ze doen maar. Nee, maar eigenlijk mis ik er nog wel eentje. Gewoon, of tenminste eentje. Er wordt hier niks over SaaS gezegd. Software as a service. Dat zag je de afgelopen jaren steeds meer opkomen. Dat je het niet meer zelf gaat bouwen. Niet met low-code, pro-code, slow-code. Niks niet. Gewoon SaaS. Heb ik ook niks te maken met hosting. Heb ik ook verder niks mee te maken. Ik neem het gewoon af. Zie jij hier een opkomende trend om meer beeld, om meer zelf een eigen regie te doen? Of denk jij dat dit verhaal gaat over de marktmarkt? Dus gewoon over de aanbiedmarkt die al deze patronen toevoegt aan hun aanbod wat wij kunnen kopen?
Ja, dat is het laatste.
Ja?
En dat wordt wel weer gedreven door klantvraag, uiteraard.
Mm.
Alleen dit is natuurlijk een aanbodkant gedreven gids.
Mm.
Waarom niet dat het aanbod natuurlijk wel is wat mensen denken nodig te hebben.
Mm-hmm.
Anders gaan mensen, en anders wordt het niet aangeboden. Als je me zou vragen, gaan mensen meer dingen zelf maken of gaan ze meer dingen kopen? It depends.
Zo,
mooi hè?
Heb je ook een Gartner geleerd?
Ja, ik ben helemaal gegartnificeerd.
Ja, en dan zelfs ook die vertraging erin, dan kun je weer €1500 extra in rekening brengen.
It depends.
Mooi.
Nou Floris, wat heb je geleerd?
Ja, niet zoveel. Eigenlijk wist ik dit allemaal al.
Oké. Okay.
Nee, dat wat ik wel hier heb geleerd is AI is here to stay. He, dus het gaat nu over hoe kan je het in je voordeel laten zetten. Hoe kun je het beheren? Hoe kun je het veilig houden? Maar er ontstaat een hele nieuwe markt. Dus dat worden wel wat boeiende jaren. En wat heb jij geleerd? Behalve dat 80% van de statistiek ter plaatse wordt verzonnen.
Nou ja, volgens mij hebben we ook geleerd. Hè? Dat Gartner roept af en toe maar wat. Dat moeten we met een korreltje zout nemen. Misschien ook wel echt een learning is dat zeg maar de Vanguard, dus alles een beetje in dat security domein, het security en cloud domein. Dat gebeurt natuurlijk op de achtergrond voor heel veel mensen en voor mij ook een beetje. Dus misschien ook wel meer een soort van nudge van, hey, ga je daar ook eens wat meer in verdiepen? Want blijkbaar, daar zitten ook de meeste trends, gaat daar een hoop gebeuren in de komende jaren, wat ook best wel veel invloed op ons gaat hebben. Maar wat ik zelf nog niet zo heel goed kan inschatten.
Nou, ik denk in lijn met onze vorige aflevering, die ging dan meer over de veiligheid dat in de digitale wereld van kinderen. Maar to be honest, volwassen mensen in deze staat van de techniek, wat super nieuw is, is bijna 1-op-1 te vergelijken volgens mij met kinderen die net zeg maar voor het eerst een smartphone krijgen. Dat is bijna hetzelfde als volwassen businessmensen met of zonder stropdas die ineens met AI mogen werken.
Ja, we hebben het in de wandelgangen wel eens de Great Reset genoemd.
Ja.
Nou, maar dat is natuurlijk wat daar mooi op aansluit. Maar ja, we moeten alles opnieuw leren.
Ja.
Dus dit ook.
Leuk. Heb er zin aan.
Dit was de Blikjestelefoon. Wil jij jezelf terughoren in de volgende aflevering? Heb je een verhaal, een visie of hebben we je heel erg boos gemaakt met allerlei Kartner-onzin? Kan ik me heel goed voorstellen. Stuur dan een bezorgde blik naar mediahouse@incentra.com. Dan behandelen we dat in de volgende aflevering. Deze sectie werd volledig voorgelezen door mijzelf. User 00000321122.
Lekker, is de beer wel gepookt hoor.
Of yours. Tot volgende week.
Tot volgende week.